Ja, niemand heeft zin om een boze witte man te neuken. Niemand. Dag mensen en welkom bij de podcast Tussen 30 en Doodgaan. Mijn naam is Malou Holshuizen en haar naam is Tatjana Almoelie.
Tatjana Almoelie.
Ik ben in Antwerpen, jij bent in Amsterdam. Heerlijk.
Nou, vooral voor jou. Heerlijk om lekker weer even op je eigen plek te zijn, volgens mij.
Ja, echt ontzettend fijn. Ik vind het dus wel heel raar. Het is, we nemen dit op zaterdag 4 mei.
Ja.
Dat ik dus nu ben in een land dat de dodenherdenking niet herkent. Of erkent.
Dat is,
of
dat is, ja, herkent. Op zich herkennen ze het denk ik wel, maar...
Ja, hey, waarom zijn die Hollanders zo stil? Wow. Tweede Wereldoorlog.
Eindelijk
oh,
twee
ja.
minuten even hun kop dicht.
Ja. Niet kennen.
Ja, dat is, nee, dat is weird, ja. Het is dan toch wel een soort van, ja, echt iets collectiefs dat je weet, oké, ik ben inderdaad in een land op een plek waar dat in principe,
ja,
was nog niet bij iedereen, maar ja, over het algemeen wel wordt gedeeld. Die twee
het is zo vanzelfsprekend dat dat dan stil is en zo. En ik ga eigenlijk ook heel vaak, nou vroeger eigenlijk vaker, de laatste paar jaar niet naar een herdenking.
Oh ja.
Ik vind dat altijd wel heel mooi. Maar wat ik dus, ja, sorry, hier kom ik even nu op. Ik ken mensen en die moeten dus vandaag naar een vrijgezellenfeest. Dus er zijn dus mensen die hun vrijgezellen op 4 mei doen. Dat is toch heel raar, of niet?
Dat is wel best raar, ja.
Toch? Dat is toch fucking weird?
Ja, dat je dan echt zo helemaal al lam bent. En dat je dan toch dat iemand denkt... Oh, jongens, we moeten even 2 minuten stilte.
Shh, bek houden.
Zo. Shut up.
Ja, dat is heel weird.
Ik vond het zo raar dat ik dat hoorde.
Jij kent dus mensen die dat doen?
Nee, ik ken mensen die daar naartoe moesten. Dus die hadden ook, maar die vonden het zelf ook zo, ja, raar, weet je wel.
Ja.
Misschien ging ik wel weg van tevoren. Of in ieder geval even pleiten. Maar goed, daar gaat het niet over. Dat is als wij nu luisteren, of als mensen nu luisteren, is dat al lang geweest.
Is dat al geweest, ja.
In wat voor staat tref ik jou nu?
Nou, ik had echt weer gewoon een heel typische Tatjana-week. Ja, ik kan het ook niet echt anders zeggen. Ik was jaren geweest. Nou, dat ging al met horten en stoten. Het was een heel leuk feest. Jij bent heel lang gebleven.
Ja, heel lang.
Voor jullie doen zijn jullie echt lang gebleven.
Het waren twee magische uren.
Ja. En ook echt zo heel erg kletserig met allemaal verschillende mensen. Ja, ja. Ik vond het heel leuk om te zien. Mm-hmm. Maar ik liep daar natuurlijk zelf echt vooral de eerste uren als soort kip zonder kop. Ik had ook echt tering veel eten gemaakt. En het was zo... Ja, dan toch... Aan de ene kant denk ik dan, ja, iedereen pakt toch wel zelf. En ook met drank, whatever. Maar dan toch wel de hele tijd wel bezig. En al die verschillende mensen in je huis. En eigenlijk pas net voor, denk ik, voordat ik jagen was, dus voor 12 uur, toen kon ik gewoon een beetje soort relaxen.
Toen was je lam.
Maar het was, ja, toen was, ja, ja, het was denk ik wel lam. Ja, waarschijnlijk wel. Ik weet het ook allemaal niet meer zo goed. Maar ik heb wel op een gegeven moment echt zo dat ik zei... Volgens mij heb ik even shots nodig. Toen heb ik 1 Samari shot en 1 tequila shot achter elkaar soort van gedaan. En toen inderdaad, ik denk het half uur daarna... was ik wel gewoon een soort van... Mm-hmm. Sedated with I don't know what. Maar het was heel gezellig. Het was heel leuk. En toch heb ik die nacht 2 paniekaanvallen gehad. En dat was 10 jaar geleden dat ik die... Nou ja, voor het laatst had gehad. Dus dat is wel niet per se een positieve zin, maar wel een markant moment dat ik dacht, oh ja, dit is wat er kan gebeuren. Dat je gewoon helemaal, dat je gewoon niet weet waar je het moet zoeken. Dat je zorg onder spanning staat. Gewoon niet meer weet hoe je moet ademen. Dat vind ik zoiets, dat is gewoon echt met heel weinig te vergelijken. Dat je gewoon een soort van zo erg buiten jezelf bent eigenlijk. Dat je gewoon zoiets, ja, simpels, iets wat je altijd doet, wat vanzelf gaat, dat je dat niet meer kan.
Iets wat leuk zou moeten zijn.
Iets wat leuk zou moeten zijn, je kan ademen, yeah. maar dat was niet leuk natuurlijk. Mm-hmm. En toen moest ik natuurlijk eigenlijk nog, toen was ik gewoon pas net jarig. Weet je, dat is natuurlijk gewoon het gekke.
Oh, dat was op het feestje.
Nou ja, het was daarna, dus het was gewoon in die nacht. Maar toen ik was natuurlijk gewoon om 12 uur jarig. Mm-hmm. En toen, weet ik veel, om 2 uur ging denk ik de laatste mensen weg nog best wel keurig. Want het moest natuurlijk nog Koningsdag worden.
Ja.
Of dat was het net. Iedereen wilde een beetje krachten sparen. Dus ik was gewoon daarna met Paddy alleen. En gewoon, ja, best wel gewoon daarna snel gaan slapen. En toen kreeg ik die paniekaanvallen. Nee, dat was niet dit van seksen. Maar dit was gewoon... Ik wilde gaan slapen en maar toen kreeg ik paniekaanvallen.
Oh.
Ja. Maar gewoon, ja... Ik bedoel, we hebben het natuurlijk de vorige keer over gehad. Gewoon zulke drukke, stressvolle weken. Zoveel aan de hand. En dan jezelf zoveel op de hals halen met zo'n feest. Dus ik vind het niet heel gek, maar het was natuurlijk wel... Het was gewoon kloten om zo mijn nieuwe levensjaar in te luiden.
Ja.
En dan na zo'n leuk feestje dat dan komt. En toen moest ik dus eigenlijk nog gewoon mijn hele verjaardag doorstaan. Maar uiteindelijk is het echt een heel fijne, leuke dag geworden. Omdat 's ochtends werd ik gewoon helemaal zo gaar wakker van. En een kater en nauwelijks slapen. En ja, ook gewoon wel even gewoon... Ik zat gewoon zo kut in mijn vel. Dat ging natuurlijk een beetje afreageren op Paddy.
Super.
Dus het was gewoon zo, ja. Dus hij zat ook echt zo van, oké, chill. Leuke verjaardag. Leuk eerste verjaardag samen.
En ja, en jullie anniversary, toch?
Ja, onze meeting anniversary. Maar toen op een gegeven moment, ja, hij is daar dan ook echt wel heel goed in. Dat hij ook zei, schat, kom, we gaan nu gewoon even besluiten om er wel een leuke dag van te maken. Want je bent jarig. Het is allemaal kut en niet leuk, maar... Weet je wel, let's get it over with. En toen zijn we gewoon lekker de stad ingegaan naar Milou, vriendin. Die had een soort huisfeestje. En toen nog allemaal met z'n allen naar de Jordaan. En dat was natuurlijk weer een grote chaos. En je ergeren aan duizenden mensen die gewoon zulk idioot gedrag vertonen.
Ja, hè?
En op een gegeven moment zo, weet je, er is toch altijd een omslagpunt. Dat je eerst al denkt, oh grappig, iedereen. Weet je, dus het was ook gewoon prima weer, een beetje zon. Iedereen vrolijk. En dan op een gegeven moment zo einde middag. Omdat iedereen natuurlijk al vanaf, weet ik veel hoe laat, hoe vroeg. Of gewoon door is getrokken. Of al heel vroeg is begonnen met drinken. Maar dat je zo 5-6 uur. Is eigenlijk een beetje zo'n kantelpunt dat het echt grimmig wordt.
Ja.
Dus dat je gewoon echt zo mensen ziet. Alsof ze al, weet ik veel, 3 dagen in de Berghain hebben gestaan. Of in de school. Rip de school. En gewoon helemaal zo'n soort... Met zo'n Matrix brilletje. En gewoon, I don't know waar zij zijn. Maar en als je dan zelf een beetje zo ontnuchtert. Want ik, ja, kijk, er zijn natuurlijk mensen die dan nog helemaal doorgaan. En weet ik veel wat allemaal in hun mix stoppen. Dat heb ik niet gedaan, gelukkig.
Mm-hmm.
Dus dan een beetje zo, inderdaad, begin van de avond nuchter. Dat je ook denkt, ja, volgens mij moet ik gewoon naar huis gaan. En een pizza bestellen en douchen en slapen.
Ja.
Dus dat heb ik toen gedaan. Heel verstandig.
Oh, wat heerlijk.
Dus ik waren lekker om 7:30 of 8:00 alweer thuis. En toen gewoon vroeg naar bed. En toen de dag erna ging het allemaal wel oké. Maar toen kreeg ik een keelontsteking from hell. Natuurlijk.
Zo zielig.
Want dit gebeurt altijd. Oh. Soort één dag dat ik dacht, oh, het gaat wel goed. Oh, ik heb niet zo heel erg kater. Ik kan gewoon lekker een goede productieve werkweek tegemoet gaan. En ik heb gewoon, nou nog steeds. Mijn keel is gewoon echt een soort uitgeracht, dik. Ik wil niet weten hoe het van de binnenkant uitziet, maar het voelt gewoon als een soort zo rauw vlees, weet je, zo rood.
Oh ja.
En dat alles wat er langs gaat, of het nou water is of een maiswafel, of soort van voelt alsof iemand allemaal scheermessen in je keel duwt.
Ja, alsof je een egel moet doorslikken.
Precies.
Ja.
Nou, dat is nu al 5 dagen aan de gang. Dus dat is heel leuk. Het is echt een leuk begin van mijn
nieuwe levensjaar.
Jaar op aard.
Oh man. Ja, ja, maar het feestje was inderdaad echt heel gezellig. Het zijn echt leuke mensen, allemaal verschillende mensen. Je kreeg ook nog een hele mooie speech van Daan Borrel. Was echt heel lief.
Dat was heel, ja, dat was, ik vond dat zo bijzonder, omdat, kijk, ik ga nooit in mijn eigen verjaardag speechen. Dat vind ik veel te ongemakkelijk. En ja, wat de fuck moet ik zeggen?
Ja.
Of tenminste, dan zou ik echt heel lang over na moeten denken. En dan wil ik bijna voor iedereen iets zeggen, weet je wel?
Ja, dat is inderdaad. Dan,
nou, dat heb ik tot op heden niet gedaan. Wie weet, volgend jaar. Maar dat, en dan denk ik ook nog, ja, een partner of een soort van, weet ik veel, je moeder of zo. Nou, dat kan in mijn geval natuurlijk ook niet.
Mijn moeder.
Ja, jou, misschien gaat jouw moeder ooit voor mij een speech maken.
Kan het je niet aanraden.
Ja, maar dat is dan nog meer een soort van in de lijn der verwachting, toch?
Mm-hmm, zeker.
Maar dat is gewoon een hele goede vriendin dat opeens gaat doen. En ook echt, echt heel mooi en doordacht en lang. Dat, ja, dat was heel bijzonder.
Ja.
Dus dat was, en inderdaad wat jij zegt, gewoon heel veel verschillende mensen. En dat vind ik dan zo leuk aan zo'n feest. Dat iedereen toch heel erg mengt en dat het heel erg natuurlijk voelt. En ja... Dus daar, ik heb dan wel altijd heel erg dat ik na zo'n feestje en ook na mijn verjaardag zelf, en dat was ook gewoon heel feestelijk en liefdevol, dat ik daarna me helemaal wel zo opgetild voel door gewoon de mensen in mijn leven.
Ja.
In mijn leven.
In je leven.
In mijn leven. Dus dat is wel een heel fijn gevoel en dat voel ik ook nog wel door deze keeltyfus heen. Dus Dat is positief.
Ja.
En jij? Want jij zit er ook niet helemaal supertjes bij.
Nee. Nou, ik zie er wel goed uit, al zeg ik het zelf. Nee.
Zeker, en de nagels. En die
ik heb hele leuke nagels.
Dit is trouwens wel grappig. Tussen aanhalingstekens grappig dat wij normaal altijd elkaar heel erg afwisselen. De ene week ga jij goed, de andere week ga ik goed. En nu? Allebei?
Ja. Nou,
wel
ik
soort manisch, maar...
Ja, precies. Nou, ik had dat... ik zei dat in een voice message naar een vriendin, naar Nina. Ik zei, ik heb het gevoel dat ik mijn... emoties en ook mijn vermoeidheid niet meer kan reguleren.
Oh ja.
En toen zei zij, ja, maar dat komt natuurlijk omdat je geen alcohol meer drinkt. Je bent niet meer aan het verdoven of aan het... Ik ben het ook niet meer aan het reguleren door... Nee. Dit is gewoon wat er gebeurt.
Ja, dit is wat het is.
Ja, maar... nou, het had ook te maken met mijn schrijfwerk, mijn voorstelling die ik aan het maken was. Was best wel ver, want ik heb 3 juni ga ik het voor het eerst lezen bij theater.
Hè?
En daarna ga ik al repeteren. En Harold, mijn uitgever, die komt dan kijken. En Raoul Heertje komt kijken. Rinse komt kijken. En mijn agent Miranda komt kijken. En dan de mensen van het theaterbureau. Dus dat is eigenlijk voor het eerst dat ik iets... Weet je wel, ik weet, daarna kan je alles nog herschrijven. En er gaan dingen uit, komen nog vast dingen bij en zo. Maar ik had een hele goede basis. En ik was lekker op weg, veel geschreven. En vorige week, eigenlijk na Koningsdag, ik vond er geen reet aan. Ik was natuurlijk nuchter. Zit je in zo'n shawarma-trein weer terug, waar iedereen teringlam is.
Zo goor.
Goor. Ja. Gelukkig zat er een conducteur in de trein. En dat werd nog een beetje grimmig. Ik dacht, oh, oké. Okay. Maar ik was gewoon klaar om te vechten. Ik was me er zo erg aan het storen.
Zelfs zonder alcohol.
Ja, ik was me er zo erg aan het storen aan van die pubers die in de eerste klas waren gaan zitten. En die conducteur liet ze en die zei, maar jongens, doe wel eventjes een beetje normaal. Ja, dingen slopen en weet ik wat. En je merkt gewoon, die conducteur die durfde er niks van te zeggen tegen 4 jongens. Dus ik heb op een gegeven moment ook nog gezegd, ja, weet je... Jullie zijn waarschijnlijk voor het eerst weg zonder je moeder. Maar gedraag je even. Dat. Maar ik dacht echt, als iemand iets doet... dan begin ik gewoon te knokken. Ga ik gewoon een 14-jarige in elkaar slaan. Dat dacht ik. Maar goed, niet gedaan.
Love this energy for you.
Ja, niet gedaan. Want ze bleven uiteindelijk gewoon een soort netjes zitten. Ze waren ook wel geschrokken.
Semi-netjes zitten,
en dus toen ben ik naar huis gegaan en ze heb ik met Rinse Baby Reindeer gekeken. Die Netflix hit. Echt, waar iedereen het over heeft.
Ja.
En de basis van Baby Reindeer. Namelijk iemand die heel erg stalkt, maar niet doorheeft dat ze een stalker is.
Herken jij?
Ook de basis van mijn stuk wat ik aan het schrijven ben.
Oh...
En dit is niet de eerste keer.
Voor je theaterstuk.
Dat mij dit gebeurt, ja. En ik dacht, ja, maar dat van mij is zo anders. En ik kan best een verhaal over stalking en weet je wel dat.
Ja.
En de volgende dag dacht ik, nee, ik kan dit niet. Ik kan dit niet.
Oh,
ook omdat ik die serie heel erg goed vind. Ik ga hem niet spoileren, maar ik vind de uitkomst en hoe het eindigt echt... heel sterk.
Ja.
Dus ik dacht, daar gaan we. Dat dacht ik van, ja, ik weet
nu
niet.
Oh my god.
En toen was ik, ja, ik weet niet. Er gebeurde iets waardoor ik een soort, dat je denkt, ja, dit is toch allemaal heel erg kloten of zo. Waardoor het even heel leeg werd in mijn hoofd.
Mm-hmm.
En misschien ook wel overzichtelijk. En opeens... Ik was aan het douchen. Heb jij dat ook altijd als je doucht?
Douchen of fietsen?
Ik had hem. En het is beter dan het originele idee. Het valt in één keer allemaal op zijn plek. Allemaal op zijn plek. Maar ik moest natuurlijk heel veel pagina's naar Harold sturen. Want Harold leest mee.
Ja.
Daar heb ik binnenkort ander nieuws over. Maar er is een reden dat Harold meeleest. Nou, waarom zou dat zijn? Dus ik stuurde naar hem al die pagina's. En dan krijg je dus... deze appjes met uitgevers zijn altijd zo kut. Ik had dus, ik denk... een paginaatje of 35 weggegooid. Dus ik stuurde hem 16 pagina's.
Mm-hmm.
En dan krijg je van hem een berichtje met... zijn het 16 pagina's? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Nu meteen, ja, wat? Wat? Hoezo? Is het te veel? Is het te weinig? Wat?
Maar had je niet gezegd van, dit is er gebeurd?
Nee. Nee, want ik dacht, we gaan het er toch over hebben. Dus ja. Hij zei, oh ja. Ik dacht, lees nou maar! en toen gingen we lunchen. Er zit een hele leuk lunchtentje bij de uitgeverij. En daar zaten we en ik was aan het vertellen wat er dus was gebeurd. En ik pitch zo mijn nieuwe verhaal. En ik zie hem zo helemaal zo.
Zo aangaan.
Ja, aangaan. En nou, we kregen zo ons broodje, wij zo eten. Ja. Toen zei hij, heb je tijd? En toen zei ik, ja. Oké, kom, we gaan nu naar de uitgeverij. Dus we gingen naar de uitgeverij. En toen heeft hij zo allemaal hele grote bladen gepakt. En hij zei, we gaan nu die raming maken van die voorstelling. Dus helemaal zo neergelegd op de grote tafel. En hij zo, oké, 5 kwartier, bam, bam, bam. En helemaal groot zo tekenen. En
wat personages
zo. Dus we hebben daar echt een uur echt zo daarop gezeten. En ik werd daar zo, dus ik werd zo helemaal opgetild. Van, ja. Oh, dit en
dit
ik,
wordt het gewoon.
Ja, en daar kwam ik, het was zo'n high dat ik er bijna niet meer uitkwam.
Oh ja.
En dat is dus ook omdat ik natuurlijk nergens niks meer verdoof. Dit is ook een soort heel extreem groot. En ik was op een gegeven moment soort zo blij dat ik helemaal niet meer wist wat ik met mezelf aan moest. En dan wil je meteen eigenlijk, wil je dan gewoon gaan schrijven. En ja. Dat niemand tegen ja. je praat. En weet ja. ik wat. Maar we gingen 's avonds naar theater. En maar ik zat, ja, mijn hoofd. En
je zat dan helemaal in een andere wereld. Ja.
Ik zat gewoon in een hyperfocus van mijn ja. voorstelling. Maar ik kon daar niks mee, want ja. ik kon niet schrijven. Dus
maar dit is echt waarom gewoon sommige schrijvers zich dan wel echt opsluiten voor een bepaalde ja. periode. Dat je gewoon elke impuls
ja.
helemaal kunt volgen.
Ja, en kop knalde uit elkaar en het was een soort euforie. En toen heb ik mezelf getrakteerd op 6 dagen New York. In deze opwelling, zo, dacht ik gewoon, ja, bam. En toen heb ik dat yeah. gewoon zo geboekt.
Al lekker in die manie van die stad zat jij eigenlijk ja, al?
Ja, ik dacht ook, ik ga mezelf nu een heel groot cadeau doen, want dit komt goed. En ik ga lekker daarheen. Ik ga alles nu op papier zetten en dan ga ik lekker daarheen. En dan ga ik daar 3 uurtjes per dag vanuit mijn hotelkamer, uitkijkend op Manhattan, ga ik gewoon dat fine-tunen. En dat heb ik toen gedaan. En ik heb de hele tijd doorgeklikt. Gewoon, weet je, ik heb gewoon echt een heel goed hotel geboekt.
Ja,
en er stond er,
echt het lekkerste hotel.
Wilt u Brooklyn uitzicht of wil je uitzicht op Manhattan? Nou, doe maar uitzicht op Manhattan. Ik zou ja. doorklikken.
Ja.
En toen had ik, toen werd ik weer op aarde geslingerd. Want ik had eventjes een soort vraagsticker. Nee, niet een soort vraagsticker. Een vraagsticker. Heel concreet had ik gevraagd in mijn vragensticker, waar ga ik wandelen, lezen en eten?
Ja.
Dat vraagt om concrete antwoorden.
Zeker.
Weet je hoeveel mensen er hebben gezegd, gewoon lekker gaan lopen, joh, je komt vanzelf iets tegen? Of ik zou naar Central Park gaan om te wandelen.
Sorry, maar wat voor volgers heb jij?
Maar in welke wereld is dat een
dit
tip?
Dit is gestoord. Nou ja, dit
doe
is
normaal.
Gewoon mensen die voor het eerst naar New York gaan en die niet zo wereld zijn. Ja, ik weet ook niet wat ik er anders van kan maken. En blijkbaar scharen ze jou daaronder.
Je kan ook naar Brooklyn om de drukte van de stad te ontlopen. Sorry, maar jullie doen dat. Ik ben niet dom.
Nou.
En ook heel veel mensen. Ja, ik ga binnenkort ook. Wil jij al jouw tips delen?
Nee, ja, dit krijg je altijd.
Doe maar zelf een vragensticker dan. Gelukkig ook heel veel leuke
tips.
En ja. ook mensen die gewoon meteen, hey, ik stuur je eventjes mijn Google-lijstje.
Ja, dat is zo fijn.
Oh my god, mensen die meteen appen. Maar ik moest daar zo hard om lachen.
Ja.
En ik had nog één ding. Dat was ook weer, er waren werkzaamheden tussen Hilversum en Amsterdam. Nou, laat ik nou net 4-5 keer tussen Hilversum en Amsterdam moeten rijden. Maar dan moet je dus via Zuid en dan met de metro naar Centraal of naar de stad of waar je ook heen moet.
Ja.
Nou, het is allemaal niet zo moeilijk. Maar goed, ik zag dus opeens dat er het is ook weer zo dom. Ik zag op de app dat er opeens een random trein vertrok van Hilversum wel naar Amsterdam Centraal. Mm-hmm. Dus ik dacht, mooi, die neem ik. En met mij dachten nog een mannetje of 200 dat, waarmee ik op het perron stond. Ja. Maar ik dacht, mij krijg je niet. Ik reis eerste klas, dikke lul. Dus ik loop de eerste klas in, ik ga zitten. En ik dacht al, het is
ten eerste druk daar.
Ja, en ook soort hele blije mensen. En er hingen overal vlaggetjes door de coupé. Dus ik ga zitten. Het stonk heel erg.
Natuurlijk, was het dus, overal waar je komt, blijkbaar.
Ja, was er dus de laatste rit van een of andere bijzondere intercity. En zat dus die hele coupé vol met van die treinnerds foto's te maken van zichzelf. Kwam er een cameraploeg binnen. En ik zit in die coupé tussen die treinnerds die allemaal foto's van elkaar maken.
Maar wat kan er voor bijzondere intercity? Wat is dat dan?
Zo'n conducteur zo helemaal in pak met een hoedje en een ding en bla bla bla. Conducteur geeft een fluit aan iemand. Begint iemand te fluiten. Ik dacht echt, maar ik ben nu. Ik zit in een programma.
Wat is het voor klucht?
En de camera staat hier. Het is niet eens meer
verborgen.
Maar goed, één ding weet ik wel. Dat als het gaat, als mensen moeten kiezen tussen treinobsessies en persoonlijke hygiëne, dan kiezen ze treinobsessies. En dan,
nou, dat is wel weer een les die je hebt mogen leren.
Het was echt verschrikkelijk. Het was verschrikkelijk. Het waren echt het 25 minuten. Het waren de langste 25 minuten uit mijn leven. Het was Nee. Toen wilde iemand me ook nog zo'n folder geven. En ik dacht gewoon, nee, ga weg. Laat me met rust.
Er zijn zoveel bijzondere mensen op deze wereld.
Ik vind het een goede samenvatting.
Ongelooflijk.
Door te zeggen, mag de helft van de bevolking dood, alsjeblieft.
Klein eufemisme.
Oh mijn god.
Erg veel bijzondere mensen.
Oh, bijzonder, bijzonder, bijzonder. Dus dat was mijn week. Het was dus heel high of heel low. En alles daartussen. En zodra ik moe ben, stort ik ook soort helemaal in.
Ja.
Het is echt heel raar.
Herkenbaar.
Ja. Maar
ik
hoor het dus wel echt heel veel van heel veel mensen. Iedereen is kapot.
Een beetje in ons, misschien ook buiten ons bubbel, maar dit is wat we natuurlijk van de mensen om ons heen horen. Maar iedereen is een beetje op het randje aan het lopen van allerlei verschillende wanen en I don't know.
Ja.
Speciale staten van zijn.
Speciale staten van zijn. Goed. Nou, laten we door.
Laten we zeker door.
Your attention please. This is an important announcement.
We hebben een hele mooie samenwerking met Imagine Films. En fijn hè, als we altijd film mogen kijken en die even mogen uitlichten.
Zeker.
Vanaf 9 mei in de bioscoop en in de filmhuizen de film The Beast.
Ja, in een nabije toekomst waar kunstmatige intelligentie de dienst uitmaakt, zijn menselijke emoties een bedreiging geworden. Nou, kunnen we ons nu nog niet helemaal
lijkt me heerlijk
voorstellen.
Ja. Zet maar uit.
Is dit echt een positief iets? Maar ja. Ze worden beschouwd, dus die menselijke emoties worden beschouwd als een gevaar bij het nemen van eerlijke en rechtvaardige beslissingen. Ja, als je dit gewoon hoort, daar word je toch lijp van dat dit gewoon zou kunnen gebeuren. Ja.
Ja, het gaat dus over Gabrielle. Ja. Zij wil haar gevoelens wissen. Same girl,
dit is echt een beetje een soort eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ja,
Heel veel jaar verder in de tijd.
Om haar gevoelens uit te wissen, besluit ze haar DNA te zuiveren met behulp van een machine die haar onderdompelt in haar vorige levens. Ja. En daar ontmoet ze steeds opnieuw een man genaamd Louis, met wie ze een krachtige verbinding voelt en die ze niet kan plaatsen.
Ja, en tegelijkertijd besluit haar een angstig gevoel, alsof er een ramp op komst is. Kortom, we hebben hier te maken met een ware romantische sci-fi thriller over de invloed van AI. Jezus, ik wil het weer verkeerd zeggen. Het zit zo erg verkeerd in mijn hoofd geprogrammeerd. Artificial intelligence.
Ja.
Op de uniekheid van de mens. Hoe ga jij op sci-fi?
Ja, Ik vind, het goede van deze film vind ik dat er een hele realistische angst is voor wat nu opkomend is. Dus,
ja, dus het is niet helemaal uit de lucht gegrepen of zo. Nee. Het is niet helemaal een soort van lijp universum. Dit is gewoon wat er echt misschien kan gaan gebeuren in de toekomst.
Ja, precies. Het is volstrekt logisch dat straks AI onze emoties gaat reguleren. Ja. Dan wel niet overneemt. En wij in een soort hele vlakke wereld terechtkomen. En wat ik ook heel erg fijn vond, dit verhaal wordt verteld over 3 tijdsperiodes. Ja. En de regisseur onderzoekt de kracht van de emoties en een mogelijk verdwijnen van de menselijkheid in de samenleving. Dus door AI. Ja. Nou, het is in die zin een heel complex verhaal, maar met bekende en universele basisemoties. En cinematografisch is het een hele gedurfde en genre-overstijgende film, want het is niet alleen science fiction, maar het is ook een thriller en een romantisch verhaal.
Ja, daar hou ik altijd wel van. Als het dus wel, dus dat sci-fi is inderdaad ook niet per se mijn eerste go-to qua genre.
Ja.
Maar als het dus en wel iets soort, ja, het heeft natuurlijk ook maatschappelijke relevantie en dus angst in zich. Van oké, dit kan er echt gebeuren. Er gebeuren nu al zulke lijpe dingen met AI. Mm-hmm. Dat je denkt, ja, dit kan gebeuren. Maar als het dus dan ook nog vermengd is met andere genres, die dan inderdaad misschien iets meer mijn favoriet zijn, dan vind ik dat altijd heel vet.
Mm-hmm.
Dus wat jij al zei, relevantie, niet romantisch, niet spanning, niet de perfecte filmervaring, als je het ons vraagt.
Ja.
De hedendaagse film, die losjes gebaseerd is op de roman The Beast in the Jungle van Henry James, ging in première op het filmfestival van Venetië. En werd daar geroemd om de overweldigende filmische ervaring en, ook niet geheel onbelangrijk, de sterke chemie tussen hoofdrolspelers Lea Seydoux en George McKay.
Ja.
Ja, dus dat is ook nog een pluspunt. Hele goede acteurs en hele mooie, hotte, goede chemie.
Hele hotte, goede chemie. Vanaf 9 mei draait The Beast in de bioscoop en wij van Tussen 30 en Dood gaan. Wensen je heel veel plezier.
Ja, lekker kijken allemaal.
Lekker kijken.
Nou, meid.
Nou, we hebben allebei lekkere lichte onderwerpen uitgekozen. Mijn hemel.
Brace yourself.
Embrace yourself.
Nee,
vertel.
Niet embrace yourself, brace yourself.
Oh.
Riem me vast. Maar embrace yourself always.
Precies. Oh, oh, oh.
Oké. Zal ik eerst, want ik heb nog wel iets lichter thema dan jij. Dan kunnen we lekker met jouw uitsmijter eindigen.
Heerlijk.
Sorry, ook echt keihard lachen.
Ja, nu wel.
Nee, oké, nu even serieus.
Mm-hmm.
Nee, eigenlijk is mijn weekthema ook wel door jou geïnspireerd. Want jij wees mij op een gegeven moment in deze, toen ik nog lekker eilend in bed lag, was jij een fragment van Bo aan het terugkijken. En dat, dat ging over een docu die Filemon Westlink aan het, of nou, die heeft hem gemaakt voor Pownet. Mm-hmm. En het gaat over het geneesmiddel Ozempic.
Mm-hmm.
Ozempic. Wow.
Boeien.
Spreekt wel nog verkeerd uit. Iets
anyway.
Met Oz. Het was een beetje een discussie of de vraag of die dan uitgezonden geworden. Dat vind ik op zich niet heel interessant verder. Althans, daar kunnen we ook nog best wel wat over hebben.
Nee.
Maar, want het gaat ook over natuurlijk vrijheid van meningsuiting, mediawetten, et cetera. Maar daar hebben we het eigenlijk al best wel veel over gehad de laatste tijd. Dus dat vind ik
en ook dat wordt daarin, als je dat terugkijkt, dan wordt het helemaal uitgelegd. En
precies, dus kijk vooral dat fragment terug als je daar geïnteresseerd in bent. Maar ik ging daar meteen van op aan door 2 dingen. Enerzijds dat mijn arts, maar de arts waar ik ook onder, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen begeleiding, maar in behandeling. Ja.
Ja.
Nou, waar ik nu al denk 5 jaar of 6 jaar in behandeling bij zit. Nee, wel korter. Nou, 5 jaar denk ik.
Mm-hmm.
Die zat daar aan tafel. Dr. Lisbeth van Rossum, endocrinoloog aan het Erasmus MC. En zij had daar wel zinnige dingen over te zeggen. Maar ik ging er ook van op aan, omdat ik eigenlijk het afgelopen jaar met best wel veel verbazing naar deze hele soort trend heb zitten kijken.
Mm-hmm.
De trend is namelijk dat er is dus een geneesmiddel op de markt gekomen. Dat was er misschien al heel erg lang, maar dat is eigenlijk bedoeld voor mensen met diabetes type 2.
Ja.
En eigenlijk wat je doet is je krijgt wekelijks een injectie en daarmee krijg je een soort darmhormoon toegediend, wat dus mensen met diabetes 2 missen of soort van minder actief is eigenlijk. En dat helpt heel erg met het reguleren eigenlijk van je bloedsuikerspiegel. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is als je diabetes hebt. Dat je niet te hoge bloedsuikerspiegel hebt. Dat je zo'n hypo kan krijgen. En, maar wat het ook doet, is dat je hersenen een soort van signaal in je maag afgeven dat je genoeg hebt gegeten. Dus je hongergevoel is minder. Mm-hmm. En nou, op een gegeven moment, natuurlijk vanuit Hollywood, waar alles, al dit soort lijpe trends beginnen, kwamen bekende mensen, bekende rijke mensen, misschien ook niet bekende mensen, in ieder geval rijke mensen, kwamen op dit geneesmiddel. En die dachten, oh, het maakt je hongergevoel minder, perfect om af te vallen. Mm-hmm. A.k.a. te gaan crash diëten. Mm-hmm. Door zo'n middel te gebruiken en heel weinig te gaan eten en dan heel veel af te kunnen vallen. Nou, op een gegeven moment is die trend ook best wel gewoon naar de rest van de wereld. Natuurlijk niet de rest van de wereld, want ja, je moet fucking veel geld hebben, dus het is voor heel veel mensen onbereikbaar. Maar er zijn ook best wel veel influencers in Nederland die het nu gebruiken. En ja, ik krijg hier gewoon zoveel verschillende gevoelens door. Want kijk, natuurlijk twee grote dingen, of ik denk twee belangrijkste dingen. Het ene is natuurlijk dat het, want dat gebeurde er ook nog, omdat dus opeens er een soort van run kwam op dit geneesmiddel. En dus heel veel mensen die veel geld hebben het zich konden permitteren, want het is ook echt duur. En je moet het dus wekelijks laten injecteren. En wat ook nog zo is, je moet het blijven doen, want zodra je stopt, het is natuurlijk, het is dus iets wat weet je, wat je soort van, dat hormoon krijg je toegediend, maar als je het stopt, dan is dat hormoon ook weer weg, zeg maar.
Ja.
Dus je moet het blijven doen. In ieder geval, er kwam dus een run op dat geneesmiddel en daardoor ook een tekort voor de mensen die het echt nodig hebben. Dus dat is gewoon, ik moest, toen ik me hier weer even een beetje in ging verdiepen of hierover na ging denken, moest ik gewoon zo heel erg denken aan in de Kardashians. Op een gegeven moment heb ik toch Kim Kardashian, trouwens zij gebruikt dit middel ook, dus alles kwam samen. Maar dat zij zo de oorbel kwijt en dat ze daar dan zo'n soort van ziek drama om gaat maken en zo heel erg soort egocentrisch en het gaat alleen maar om haar en dat Courtney dan zo zegt, Kim, there are people dying. en ik moest daar gewoon even heel erg aan denken. Ik dacht, kijk, niet per se dat de diabetespatiënten hierdoor, denk ik, doodgaan, maar het is wel, het laat gewoon weer zoveel zien in wat voor of zo erg zien in wat voor wereld wij leven, dat soort van, het gaat alleen maar om jezelf. En dan ook nog eens, waarin gaat het om jezelf? Dat je dun bent.
Ja.
Dat is soort van het belangrijkste weer is. En heel erg natuurlijk weer die maakbaarheidsgedachte van, oké, ik injecteer mezelf elke week, dan val ik zoveel kilo af. Want je valt er dus wel echt best wel snel veel van af.
Mm-hmm.
Dat kan in ieder geval, het is ook per lichaam volgens mij wel verschillend. En ook per samenstelling en überhaupt, weet je wel, hoe alles intern werkt natuurlijk. Maar het gaat gewoon alleen maar daarom. Het gaat weer gewoon zo erg over het appelleren aan dat schoonheidsideaal. En ja, daar word ik dan ook gewoon heel erg treurig van. Dat ik denk, Jezus, weet je, de afgelopen jaren waren er natuurlijk ook bewegingen actief. Bijvoorbeeld de lichaamspositieve beweging of lichaamsneutraliteit. Mm-hmm. Of oké, het gaat meer over health at every size. Gewoon je gezond en fit voelen. Wat weet je, hoe jij daar komt. Dus niet soort van, er is één methode of er is één ideaal, maar kijk naar je eigen lichaam, luister naar je eigen lichaam, beweeg genoeg, rust genoeg, eet zo gezond en voedzaam mogelijk. Mm-hmm. En door dit soort bewegingen of door dit soort trends wordt dat weer allemaal heel erg teniet gedaan, voor mijn gevoel.
Ja.
En ook als je gewoon kijkt op TikTok, op sociale media, het is weer zo'n soort, het is echt gewoon weer een hype geworden. En ook iets wat dus weer heel veel soort van, ja, vooral jonge vrouwen, want dat blijft gewoon nog steeds, als het gaat over schoonheidsidealen, gezondheidsidealen, blijft dat nog steeds wel de meest kwetsbare groep, denk ik. Ook natuurlijk waar gewoon de hele dieetcultuur, waar dit ook onder valt.
Mm-hmm.
Eigenlijk ook weer niet, want het is een geneesmiddel, maar het is wel nu ook in die hoek terechtgekomen. Dat is natuurlijk, die richten zich vooral op die vrouwen, omdat die soort van al jarenlang te horen hebben gekregen dat ze er op die bepaalde manier uit moeten zien. En daardoor, weet je wat, snelst in dit soort ook weer marketing trucs trappen.
Mm-hmm.
En dat, ja, ik, ja.
En het is ook gewoon gevaarlijk, hè, als je het zelf gaat toedienen en het illegaal krijgt.
Ja, want maar er zijn ook gewoon heel veel gezondheidsrisico's aan verbonden. Waar, ik bedoel, nu zijn er al wel wat bekend. Bijvoorbeeld, je kan heel erg last krijgen van maag- en darmproblemen, snellere hartslag, wat natuurlijk ook weer voor heel veel gezondheidsrisico's kan zorgen. Galstenen, je kan ook altvleesklier ontsteking krijgen. Maar het is natuurlijk ook nog best wel iets nieuws, vooral als je dus niet inderdaad onder begeleiding van een arts valt, waardoor je ook nog niet weet wat op langere termijn de gezondheidsrisico's kunnen worden.
Maar ik vond, wat ik dus ook ergens vond, en dat is eigenlijk helemaal de andere kant, ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt, dat het is dus een medicijn voor
mensen met suiker, ja, diabetes. Ja. Maar het helpt dus ook mensen die bijvoorbeeld dik zijn. En nou, wat jij zegt, weet je, jij hebt voor dat gendefect.
Ja.
En dus het medicijn is dus niet voor mensen met obesitas die een hele gezonde levensstijl hebben en die dus niet, die krijgen dat medicijn niet. En dat vond ik eigenlijk ook weer een soort raar, dat ik denk, oh ja, maar dat is dan toch eigenlijk ook weer een vorm van discriminatie, van
ja, omdat je dus dan toch nog steeds uitgaat, ja, is je eigen schuld en moet je met
schuld
alleen beweging. Ja. En ja, maar het is wel zo, want ik weet het ook niet. Dit is niet zo zwart-wit, want dat wil ik ook nog inderdaad zeggen. Ik gebruik dus zelf een medicijn, ook injecties, wat hier best wel op lijkt.
Oh,
het is wel anders. Het heet Saxenda. En ik krijg dat dus ook vergoed, omdat ik inderdaad dat gendefect heb. Ja. En omdat ik dus inderdaad, ja, weet je wel, wat medisch gezien wordt als een gezonde leefstijl. Ik dat allemaal al natuurlijk jaren bezig.
Mm-hmm.
Maar vooral omdat ik dat gendefect heb, wat dus ook bij mij heel erg inderdaad, kijk, mijn honger- en verzadigingsgevoel is niet goed gereguleerd. Dat komt door dat geneffect. Ik mis gewoon een soort verbindingtje in genen.
Ja.
En mijn verbranding is heel traag.
Ja.
Dus ik weet je, ik sport natuurlijk tering veel.
Ja.
Maar alsnog verbrand ik veel minder dan ik zou moeten verbranden met mijn lichaam. En of tenminste met mijn BMI. En ook met hoeveel ik dus sport of beweeg. Nou, die medicatie gebruik ik nu denk ik 3 jaar.
Mm-hmm.
En dat is dagelijks moet ik een injectie zetten. Dus dat is jammer.
Mm-hmm.
Mocht ik het maar wekelijks zetten. Maar
ja,
ik
moet zelf
gewoon dagelijks injecteren. En dan wordt er ook dus een soort, dat heeft ook effect op darmhormonen. Dus het lijkt er best wel op. Ik ging ook even kijken wat dan precies de vergelijking is. Het gaat gewoon over bepaalde hormonen die dan net iets anders zijn. Die worden gestimuleerd.
Ja.
En je valt dus wel, met mijn medicatie val je gemiddeld minder af.
Ja.
Dus in die zin is het inderdaad wel legitiem wat jij zegt. Van, nee, maar waarom kunnen dan mensen die dik zijn, of het nou wordt gekwalificeerd als overgewicht of obesitas.
Ja.
Waarom kunnen die niet op grotere mate gebruiken? Nou, dat is een goede vraag. En ik denk dat jij ook wel gelijk hebt dat het deels samenhangt met dat nog heel veel artsen, maar ook verzekeraars, dus wel heel erg vanuit dat stigma denken van alle dikke mensen moeten gewoon meer bewegen en minder eten. Dan komt het vanzelf goed.
Ja.
Dus weet je wel, eigen schuld, dikke bult, ligt in je eigen hand. Ja, het heeft ook sowieso te maken met geld, want het zijn gewoon hele dure medicijnen. Dus bij mij wordt het dus vergoed. Maar anders zou ik ook maandelijks, denk ik, wel €250 of zo aan. En bij mij is het dus ook zo, ik moet hier in principe ook de rest van mijn leven mee doorgaan. Misschien komt er op een gegeven moment een ander medicijn wat ofwel goedkoper is, ofwel effectiever, of allebei. Maar in principe, als ik ook hiermee stop, dan heb ik weer de hele dag honger, raak ik nooit verzadigd. En dan niet vanuit, oh, ik heb zin om, weet je wel, iets lekkers te eten, maar echt dat ik gewoon duizelingen krijg. Soms het gevoel dat ik flauw val, ook heb ik net gegeten.
Ja, je hele hormoonspiegel gaat.
Precies.
Alles.
En ja, dus dat is wel. Maar ik weet dus wel dat er een soort van, en ik weet ook van dus mijn arts, dat er nu heel veel medicatie voor dus aanhalingstekens mensen zoals ik met bijvoorbeeld een gendefect of iets waardoor ze gewoon het echt helemaal niet zelf in de hand hebben. Want daar is natuurlijk ook nog, hè, weet je, ook mensen die geen genetisch defect hebben.
Mm-hmm.
Daar maakt bijvoorbeeld zo'n arts zich ook hard voor. Dat er gewoon eigenlijk echt wel een suikertax moet komen. Of dat er gewoon op andere manieren, gewoon vanuit de voedingsindustrie, vanuit de overheid, echt stappen moeten worden genomen met voor alle mensen gezond en voedzame voeding toegankelijker en goedkoper maken.
Ja, maar dat hele kapitalistische systeem van de farmaceutische industrie is natuurlijk, ze creëren een tekort.
Precies.
En daarom is het heel duur.
Ja.
Terwijl eigenlijk is dit dus een medicijn die mensen met overgewicht of mensen in een, weet je, die daardoor hogere risico's hebben op allerlei andere aandoeningen en ziektes. Ik bedoel, als daar goed medicijn voor is, wat dus wel beschikbaar is voor mensen met suikerziekte, wat misschien ook alweer een gevolg is daarvan, vind ik het dus ook weer. Nou ja, dat vond ik er zo dubbel aan. Ik vind echt dat mensen als Kim Kardashian en weet je wel, die moeten echt met hun klauwen hiervan afblijven.
Ja.
Maar wordt weer mensen, dikke mensen worden al vaak in het hoekje gezet. Nee, ja, die moeten het zelf maar. Het is toch ook gewoon weer een vorm van discriminatie.
Ja.
En dat vond ik er. Ja, dat vond ik er heel dubbel aan. En volgens mij, daarom vond ik dat stukje zo goed. En vond ik jouw arts daar ook zo helder over.
die Lisbeth van Rossum, dat zij zich ook hard maakt voor mensen met overgewicht.
Ja, en ook gewoon uit recht die stigma's op, trekken. Ja,
ja, die hebben ook gewoon recht op medicatie en hulp. Want ja, het gaat niet om dat ze,
ja,
niet goed
het is
bewegen.
Gewoon. Het is, kijk, zeg maar, leefstijl is natuurlijk een belangrijk component. Dat zal niemand ontkennen. Dat zal, mm-hmm, dat zal ook geen één, weet je, daar, dat zal ook geen één dik persoon ontkennen. Dat zal geen één arts ontkennen. Dat, mm-hmm, staat buiten kijf. Dat het voor, maar dat is net zo goed voor dunne mensen. Maar ja, er spelen zoveel meer factoren mee. En nou, hier heb ik natuurlijk en in mijn boek over geschreven. En ja, ook met Dikke Vette Leugens gaat het natuurlijk er ook heel veel over. Dat je gewoon veel meer oog hebt voor ja, al die factoren die invloed hebben. En het is bijna, mm-hmm, altijd een optelsom van ofwel omgevingsfactoren, psychische factoren, hormonale factoren, genetische factoren. En ja, ook leefstijl. Maar ja, om het alleen maar nog steeds op zulke grote schaal daarop te gooien, ja, is gewoon echt dan, ja, nou, ik, ja, kom nog steeds heel vaak niet echt uit waarom mensen dat nou, weet je, waarom het zo erg makkelijk is om daarin te blijven hangen. Want er zijn tegenwoordig zoveel onderzoeken, zoveel, nou ja, dus ook als je het wel van wetenschappers of artsen moet horen, go your gang. Er zijn genoeg mensen zoals een Lisbeth van Rossum of gezondheidswetenschappers die hier ook van alles over te zeggen hebben. En dat ook erkennen van, neem meer factoren mee. Blijf je niet blind staren op alleen maar eigen schuld, dikke bult. Eet gewoon wat minder fastfood. Mm. Maar er zijn talloze mensen die daar gewoon, ja, hun oren en ogen voor blijven sluiten. Maar ja, daarin kom je gewoon dan helemaal, weet je, als maatschappij zijnde,
ja,
los van dat het gewoon fucking schadelijk is om zo'n grote groep mensen te blijven, ja, discrimineren en stigmatiseren.
Ja, precies. En ook door het gebruik, door mensen die het niet nodig hebben, zitten zij ook deze discussie in de weg. Het is echt ruis, ja, voor wat er moet gebeuren voor, ja, mensen met zowel diabetes als met overgewicht. Die, ja, worden nu eigenlijk buitengesloten door dat stelletje luie grijperts met hun pinpas staan te zwaaien en en dus spuit in hun buik zetten.
Ja, dus dat als eerst inderdaad. Dat is gewoon een heel belangrijk punt. Omdat het gaat dus inderdaad over gezondheid en over, nou, precies wat jij zegt, gewoon een groep mensen die hulp nodig heeft op allerlei gebieden wordt daarmee soort, ja, niet erkend, ontkend, weggezet. En daarnaast is het dus ook dat gewoon je dus daarmee ook weer dat slankheidsideaal in stand houdt van dat is het hoogst haalbare. En weet je, ja, ik heb gewoon zoveel weer mensen, ook wel via ken ik gewoon mensen die dit gebruiken of hebben gebruikt. Of dus inderdaad gewoon mensen die ik volg of zowel internationaal als nationaal, dat je gewoon ook ziet, mm-hmm, dat mensen dan weer ook daarover liegen.
Ja.
En dan maar wel weer heel erg van, oh, ik zit nu zoveel lekker in mijn vel en ik voel me zoveel beter. En weer gewoon heel erg alleen maar dat eenzijdige plaatje. Dat is ook heel erg nog steeds ophangen aan gewicht. Mm-hmm. En dat, ja, daar word ik gewoon wel echt een beetje moedeloos van. En wat ik net ook al zei, daarmee, ja, voelde dan gewoon echt weer heel erg alsof we een soort van terug bij af zijn in de jaren 90 met dat heroin chic ideaal, weet je wel. En dat, nou, nu is dan misschien niet heroin, maar matcha chic. I don't know.
Ja,
het is nog steeds wel gewoon,
worden ook weer steeds lager en het is ook,
ja,
weer,
en het is gewoon, ugh, ik, ja. Ja, ik kan niks anders zeggen dan ugh.
Ugh. Ja, dat stukje van Bo met Filemon en jouw arts is wel echt een goede tip om het terug te zien. Zij zegt, ja, echt zulke goede dingen daarover.
Ja, zij is sowieso, ik mag haar ook gewoon heel graag, omdat zij natuurlijk bij mij echt de eerste arts was die mij een soort serieus nam en echt degelijker onderzoek deed. Waardoor ik überhaupt op dat gendefect, weet je, dat is gediagnosticeerd.
Mm-hmm.
Maar zij heeft ook bijvoorbeeld een boek geschreven, Vet Belangrijk. En dat gaat heel erg over, nou ja, zowel hoe belangrijk vet is op, ja, allerlei, weet je, zowel vetcellen en wat er, nou, ik kom niet heel erg goed aan mijn woorden, maar dat boek is heel goed en dat gaat dus ook heel erg over de stigmatisering van dikke mensen, dat je daar gewoon alleen maar averigse effecten mee gebruikt, maar ook dat we minder bang moeten zijn voor vet en dat ook bijvoorbeeld, ja, vetcellen ook waar, weet je wel, een belangrijke waarde hebben en ook bepaalde organen juist beschermen. En dus dat is wel dat is dus een boek dat ze heeft geschreven met een collega arts, maar ja, zij is ook iemand die zich gewoon in ieder geval in Nederland echt een voorvechter is wat betreft deze thematiek en dus ook echt bijscholingen verzorgt voor andere artsen om ze gewoon uit hun soort van oogkleppenvisie te halen. En dat is wel heel 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 belangrijk en heel fijn.
Ja, helder. Goed dat we dit weer aanstippen. Het is waarschijnlijk niet de laatste keer. Maar we blijven deze onderwerpen bespreken. Omdat het heel erg belangrijk is.
Ja.
Ik wil
nog een belangrijk onderwerp.
Ja, Ik wil het hebben over acceptatie. En dat kwam eigenlijk door een ingezonden brief. Viel hier op de mat. Nee, in de mailbox. Ik ga hem eventjes voorlezen. Van een luisteraar. Een zeer goede vriendin van 33 van mij zit in een euthanasietraject. Ze heeft een vol leven, sport veel, zoekt vrienden op, is super slim en mooi. En tegelijkertijd is leven voor haar geen optie meer. Euthanasie is haar levenswens. Die ze nu eindelijk vervuld krijgt. Ik wil een goede vriendin zijn en er in dit laatste jaar voor haar zijn. Ze betekent veel voor me en ons contact is bijzonder. Zeker omdat het eindig is. En dat maakt in ons geval dat het contact diepgaander is geworden. Nu weet ik dat het binnen nu een jaar kan gaan gebeuren. Merk ik dat ik enerzijds blij voor haar ben, maar anderzijds het super lastig vind dat ik haar strakjes kwijtgeraak en achterblijf met het grote gemis. Mm-hmm. Ook word ik soms woest op de psychiater die deze procedure gaat uitvoeren. Beseft hij wel dat hij haar helpt, maar dat er een hele kring om haar heen zit die de rest van ons leven ermee moet dealen. Hoe de fuck doe je dat? Wat de fuck doet? Help ons ook. Het is niet alleen haar die hiermee beïnvloedt. Ik heb dat ook aangegeven bij mijn vriendin, dat ik haar psychiater graag hierover wil spreken en heel graag handvatten zou krijgen over de fase en haar euthanasie. Mm. Ik loop rond met zoveel vragen en die zou ik graag aan jullie willen voorleggen. Hoe kan ik deze laatste periode er zijn voor mijn vriendin? Maar ook, hoe ga ik hiermee dealen als het zover is? Wat zouden jullie doen in mijn situatie? Wat kan ik doen om mezelf ook te beschermen? Zou je de datum waarop het gaat gebeuren willen weten? En hoe te dealen met de wisselingen in mijn emotie, met het haar gunnen, maar ook boos zijn op de bizarre situatie? Ja, ik vond het een hele mooie brief. En ik vond het eigenlijk een beetje te weird om die in een levensvraag. En het raakte mij heel erg. En ik herkende er heel erg veel in. Mm. En ik ga dat zo eigenlijk even uitleggen waarom.
Ja.
En waarom ik het heel graag even over acceptatie wil hebben. Maar ik dacht, laten we eerst eventjes reageren. Ik zou zelf hulp zoeken in plaats van hulp zoeken van haar psych. Of verhaal halen bij haar psychiater. Want ik denk dat er iemand moet zijn die zich helemaal om jou bekommert. En ja, een psychiater van iemand anders zit in tweestrijd en mag eigenlijk daar niet veel over zeggen. Ook zou ik de datum wel graag willen weten. Maar dat is echt volledig persoonlijk. Omdat ja, ik trek het moment niet van dat er ieder moment iets kan gebeuren. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke grootste angst. Omdat dat mij al een keer is overkomen. Dus daar kan ik helemaal geen goed antwoord op geven voor jou. En ik wil het eigenlijk heel erg hebben over die wisseling van emoties. Omdat dat volgens mij heel erg te maken heeft met acceptatie. En daarom heb ik ervoor gekozen om dit als hoofdthema te kiezen. Mm-hmm. Want nou, ik ben namelijk zelf, ik denk nu inmiddels 10 of 11 jaar geleden, een hele goede vriend / een geliefde verloren. En nou, ik zeg vriend / geliefde omdat wij echt al vanaf ons 18 hele goede vrienden waren. En eigenlijk onze band altijd heel fluïde is geweest. Mm. En het was iemand waarbij ik me heel erg fijn heb gevoeld. En altijd heb gedacht, dit komt goed. Wij samen, dat komt goed. Dus eigenlijk alles wat daartussen doorgebeurde was altijd leuk tussen ons. Omdat ik dacht, ja, uiteindelijk komen wij toch wel samen. Ik spreek nu helemaal voor mezelf, niet voor hem. Mm-hmm. Ik denk dat ik er gelijk in heb, maar ik kan het ook nu niet meer echt vragen. Het was echt heel liefdevol en altijd heel erg leuk tussen ons. En niemand eromheen deed moeilijk. We zaten in dezelfde vriendengroep. Iedereen wist dat als we samen in de vriendengroep waren, waren we samen en daarbuiten niet. Mm-hmm. Hij is heel erg ziek geworden. Mm-hmm. En die diagnose van hem blijft eigenlijk net zo fluïde als onze relatie was. Maar het heeft een uitwerking. Hoe dit zich tekent, is dat hij eigenlijk een soort, zijn brein is altijd overprikkeld. Mm-hmm. Dus hij kan de buitenwereld niet aan. Dus denk aan onaangeboren hersenletsel of de allerergste long covid die je maar kan hebben. Of ME.
Ja.
Wat ik eventjes wil zeggen voordat ik hier op inga, is dat ik geen advies wil.
Nee, heel goed.
En ook geen mensen die denken dat ze de diagnose weten. Van, heb je wel eens hier aan gedacht? Mm-hmm. Heb je wel eens daar aan gedacht? Dat vind ik heel belangrijk om te zeggen.
Ja.
En dat is eigenlijk omdat ik er 10 jaar lang over heb gedaan, over heb moeten doen om dit een plekje, dat ik dit eigenlijk een plek heb kunnen geven, omdat mijn idee van wat het beste was in deze situatie eigenlijk niet overeenkwam met de behoefte die hij had. Dus kort gezegd, ik wilde heel graag voor hem zorgen. Ik wilde er voor hem zijn. Ja. Ik wilde heel betrokken zijn. Ik wilde commitment. Ik wilde me helemaal eraan overgeven. En hij wilde dat niet. En ik heb me daar heel erg tegen verzet. En ook heel erg verzet tegen alles daaromheen. En ik denk dat ik daarom dit heel erg herken in wat deze briefschrijver zegt over ja dat gevoel van verzet. Van ik ga verhaal halen bij een psychiater. En weet je wel, ja, dit verhaal heeft twee kanten. Hoe kan dit gebeuren? En ik in mijn verzet en bij het gebrek aan acceptatie wat ik heb gevoeld, dat heeft mij eigenlijk heel erg beschadigd. Hmm. Dat heeft veel te lang geduurd. En daar in die periode heb ik best wel hele rare keuzes gemaakt in mijn leven. En dat kwam eigenlijk omdat ik geen idee had in deze situatie waar ik behoefte aan had. Mm. Omdat je met iemand te maken hebt, ja, met wie het veel erger. Het gaat niet om mij, ja, weet je wel dat.
Ja.
Dus dat herken ik ook heel erg. Dat, ja, zij gunt haar vriendin deze keuze om haar leven te beëindigen. Omdat het leven voor haar niet draaglijk is. Mm. Maar daarin heb je dus geen idee. Ik voel heel erg dat ze heel erg aan het zoeken is. Maar wat is mijn behoefte?
Ja.
En die behoefte, mm-hmm, die moet je in kaart zien te krijgen om het te kunnen accepteren. Om
deze, ja,
ja, om dit aan te kunnen. Dus
ja.
Nou ja, ik had dus heel erg behoefte aan troost, mm-hmm, bijvoorbeeld. Maar ik wist helemaal niet hoe ik dat moest krijgen. Ik moest, nee, het vragen. Ik zat opeens in een hele andere relatie. Mm-hmm. Ik kon er niet over praten. Want elke keer als ik er dus over sprak, dan gingen mensen mij advies geven van, oh ja, ik heb een keer een artikel gelezen over die dokter of over die dokter. En dat zat mijn acceptatie van wat er aan het gebeuren was, wat er ging gebeuren, wat er moest gebeuren, zat dat heel erg in de weg. Mm. En dat is misschien ook, weet je wel, als ik dat hoor van, ja, ik wil heel graag met die psychiater in gesprek.
Ja.
Weet, je krijgt daar denk ik geen antwoorden die je wil horen. Want dit gaat gewoon door. Dit
tuurlijk,
is iemands,
ja,
keuze.
Ja.
Maar misschien krijg je daar wel handvaten voor om dit te kunnen accepteren. En ik denk, ja, dat dat heel goed is. Dat voordat je met mensen in gesprek gaat hierover en daar keuzes over maakt, om zorg ervoor dat je doe alles, alle keuzes die je maakt, doe die ter behoeve van je eigen acceptatie. Hmm. Zodat je daarin, ja, een hele goede vriendin kan zijn voor jouw vriendin. Maar, ja, ook heel lief
voor
kan
jezelf,
zijn voor jezelf.
Ja. Ja.
Voor die periode daarna. En,
ja.
Dus dat is eigenlijk het enige wat, ja, wat ik dus heb gedaan. Ik wilde het niet accepteren. Ik wilde het niet accepteren. En ik voel heel erg, en misschien is dat ongepast, misschien betrek ik het heel erg op mezelf. Ik voel dat ook heel erg in wat deze briefschrijver zegt. Vooral door dat verhaal halen. Hoe kan dit? Wat de fuck, gast? Mm-hmm. Weet je wel, ik voel dat ook. Ik voel dat meteen. En ik ben heel. Dus ik wil eigenlijk. Wilde ik dit vertellen om te kunnen adviseren. Zoek hulp met als doel. Hoe kan ik dit accepteren voor, ja, mezelf?
Ja, en dus ook. Want dit is nu van mij echt. Ik herken dit niet. Mm-hmm. Dus het is natuurlijk. Ja, anders dan bij jou. Maar dat ik me wel heel erg kan voorstellen dat dat dus ook dan wel een beetje in de weg gaat zitten. Juist, ja, van deze laatste fase die je nog wel samen hebt. En dat is ook het leven. Want er komen gewoon allerlei in dit soort fucking intense, complexe situaties komen er gewoon allemaal dingen door elkaar. Dus dat is ook hoe, ja, het gaat. Maar ik kan me wel voorstellen, zowel voor inderdaad het proces daarna, als ze daar niet meer is, maar ook nu al, voor, mm-hmm, die en soort van anticiperende. Ja, rouw eigenlijk is het natuurlijk ook. Maar ook dat je nu natuurlijk eigenlijk gewoon nog, dus die periode dat ze er nog is, zo verbindend mogelijk samen wil meemaken. Ja. Dat daar ook heel goed voor is, denk ik. Dat je gewoon en aan de ene kant wel heel erg je eigen emoties en alles er probeert te laten zijn. En daardoor, mm-hmm, inderdaad kijken of je daar hulp bij kunt krijgen. Maar, ja, ook, ja.
En ook hulp voor jezelf.
Precies,
echt
dat
voor
vooral.
Jezelf.
Echt voor, ja. Ja, vooral voor jezelf.
Ja, wat ik heel erg heb gemerkt is, omdat ik het niet had geaccepteerd, omdat ik het niet kon accepteren, dat dit de situatie was. En dat zijn kijk op wat hij wilde, wat hij nodig had, anders was dan die van mij. Mm-hmm. Kon ik het ook niet verwerken. Wat natuurlijk heel moeilijk is bij als iemand er nog is.
Ja. Ja.
Hij is er gewoon nog. Dat je daardoor kon ik het niet verwerken. En ik heb heel lang, ik denk echt wel een jaar of 8... in een periode gezeten dat dat als ik even niet aan hem dacht... soms betrapte ik me erop van... ik heb al 2 weken niet aan hem gedacht. Mm. Dat gebeurt gewoon na 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar. Het is nu ongeveer 11 jaar geleden dat het in werking werd gezet, die ziekte. En dan haatte ik mezelf.
Ja.
En dan
gewoon
voelde ik me
schuldig.
Zo schuldig over... dus dat ook weet dat je het gaat verwerken. En dat is verschrikkelijk. Mm-hmm. Dat is echt verschrikkelijk. Want dat betekent ja ontzettend veel. Maar dat is wel goed. Want ja, ik ben daar dus veel te laat mee begonnen. En ik heb mezelf echt beschadigd daardoor. Mm. Dus daarom vond ik het heel belangrijk om dit eventjes te vertellen. En ook te vertellen waar dit bij mij vandaan kwam.
Ja.
Die hele heftige reactie. En ik praat eigenlijk nooit hierover. Ik praat nooit over hem. Ik vind het ook heel spannend. Ik vind het ook niet aan mij, weet je wel, om dat te vertellen. Mm. Dus ik probeer het echt heel erg bij mezelf te houden. En echt, mensen in zo'n situatie... Er bewust van te maken dat die acceptatie heel belangrijk is. En dat je daar dus echt alle hulp bij mag zoeken die je nodig hebt.
Ja, helemaal eens.
Dus dat.
Ja, heel mooi en heel fijn dat je het hebt verteld, denk ik.
Mm-hmm. Thanks. En inderdaad, ongevraagd advies over... heb je dit al geprobeerd?
Ja,
heb je dat al geprobeerd?
Allemaal bekhouden.
Bekhouden. Je hebt behoefte aan zo min mogelijk ruis.
Ja, dat. Heel goed.
Oké.
Your attention, please. This is an important announcement.
Nou, laten we door, want de zomer komt eraan.
Manisha Malou strikes again.
Yay! Nou ja, gewoon de orde van de dag. Het werd wel weer tijd voor Snugs, want we hebben deze week echt 3 keer een DM gehad van onze Instagram.
Ja,
wanneer hebben jullie weer een samenwerking met Snugs? Ik heb die kortingscode nodig. Oké.
Zo grappig. Dit is volgens mij wel echt inderdaad. Het vaakst krijgen we vragen over Snugs. Dat snap ik ook heel goed. Wij zijn al jaren fan. We gebruiken het al forever. Dus dat. Het is eindelijk een beetje lente aan het worden. Een paar mooie dagen gehad. Dus
Heerlijk. Ook
eindelijk weer tijd voor kleding met dunnere stoffen. De eerste festivals komen eraan. En korte jurkjes, et cetera, et cetera. Dus hoe fijn is het als je onderkleding daar tijdens je menstruatie volledig op aansluit? Nou, ik zeg het nog maar een keer. Wij zijn fan van Snugs omdat het bijvoorbeeld heel duurzaam is. Niet meer dat wegwerp producten gebruiken. Het zit lekker, het staat mooi. En het is toch wel echt redelijk inclusief. Want het gaat tot maat 3XL en soms ook zelfs sommige modellen tot maat 4XL.
Ja, wij mochten weer allemaal fijne nieuwe pakketjes aanvragen.
Ja.
Geen paniek of je wel genoeg maandverband of tampons bij je hebt. Met ondergoed van Snugs zit je tot 8 uur goed. Geen nare geurtjes of doorlekprikkelen. Ideaal voor op festivals, zonnige dagjes weg. En wat Tatjana al zei, in tijden van dunne kleding. Doordat die absorberende lagen zo flinterdun zijn, zie je geen strepen of lijnen onder je kleding. Of geen touwtjes onder je jurkjes vandaan
komen. Oh my god, een bikini en dan zo'n tampontouwtje. Ja, dat heb ik echt meer dan eens gehad. Dat je dan opeens denkt, ik heb nog een tampon in. Yay, zo met je benen wijd.
God.
Oh mijn god, ja. Ja. Of natuurlijk tijdens die rij op festivals voor onze turquoise vriend, de Dixie. Er is niks irritanter dan je tampon moet verwisselen op een Dixie. Ik heb echt een heel goor verhaal. Zal ik het vertellen?
Ja!
Het gaat niet over mezelf, gelukkig. Maar ik was dus op Koningsdag, aka mijn verjaardag, was ik in de Jordaan. Nou, op een gegeven moment moest ik plassen. Sommige vrienden gingen achter auto's plassen. Dat werd mij een beetje te gortig. En ik was zo mijn laatste dag van ongesteld zijn. Dus ik... was nauwelijks meer aan het bloeden, maar ik dacht toch, ik doe even een Snugs aan, want dan zit ik in ieder geval safe. Nou, toen kwam ik dus op zo'n Dixie. Oh, Malou, het was zo goor.
Oh nee.
Ik heb nog, zeg maar, die geur. Ik ging op een gegeven moment ook gewoon zo met mijn neus in mijn truitje, omdat daar nog een spoor van parfum zat. Dat ik gewoon dacht, ik ga echt anders kotsen. En er lagen gewoon drollen, maar er lagen ook gewoon allemaal tampons in. Oh. En toen was ik dus weer gewoon zo blij met mijn snacks. Dat ik dacht, ja, ik hoef hier gewoon niet eens over na te denken. Of ik inderdaad wel genoeg tampons bij me heb en hoe je dat dan een beetje hygiënisch en fijn kunt verwisselen op bijvoorbeeld zo'n Dixie. Ik was weer helemaal een soort content met snuks.
Je voelt je zo slim, hè, dan?
Je voelt je heel slim.
Ja, dat was slim.
Zelfs na een paniekaanval nog bedacht ik mijn snuks aan moest doen.
Ja, heel goed.
Kan het leven beter. Ik ben heel erg fan nog steeds van de Huggard. Mooi getailleerd, mooie lijnen. Het staat gewoon goed. En, dit is een leuk nieuwtje, ik wist het namelijk nog niet. Wist je dat Snacks ook een hele mooie swimmerlijn heeft?
Ja, dat is te gek.
Ja, dus bij die eerste duik in het openlucht, zwembad, zee of duinmeer zit je met Snacks. Of natuurlijk de grachten, wat steeds meer mensen doen. Ja. Zit je met Snacks ten alle tijden helemaal goed en veilig.
Ja, ik heb ook een leuk nieuw setje besteld. Ik heb één met de Brazilian, de string variant. Ja, en je hebt nu ook een setje met prachtige kanten broekjes. Ja. Sla je snuks in, want tot met 31 mei heb je een 20% discount met de code TDED20. De persoonlijke kortingscode is combineerbaar met de bundeldeals. Sorry, je krijgt 15% korting vanaf 3 stuks en 25% korting vanaf 6 stuks. En dan krijg je dus ook nog met de code TDED20 20% korting daarop.
Echt lekker.
Heerlijk.
Ja, we zetten hem ook in de show notes. TDED met hoofdletters 20.
Ja, blijf even uit onze DM met die snuksvraag. Kijk gewoon in de show notes.
Kijk gewoon in de show notes.
Stelletje luie luisteraars. Kijk gewoon in de show notes.
Lui, but we love you all. Lekker aan de snuks met z'n allen deze zomer.
Goed. Tips.
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 Ik wil een boek tippen.
Leuk.
Wat ons persoonlijk niet of nog niet heel erg aangaat, maar wat ik wel echt belangrijk vind, superbelangrijk thema. Het gaat om het boek dat afgelopen week is verschenen, Baren buiten de box, van Bahare Goodarzi in samenwerking met Daan Borrel. Mm-hmm. En Bahar is een verloskundige, een onderzoeker. En op het gebied van dus geboortezorg, verloskunde. En verloskunde, wow, was echt verkeerde intonatie.
Verloskunde.
Verloskunde. Lingo-woord. Nee, dit boek is een pleidooi om het risico op ziekte en sterfte tijdens zwangerschap en baring te verminderen door te pleiten voor gelijkwaardige zorg. Want dat weten we denk ik allemaal inmiddels wel. Heel veel systemen in deze wereld zijn zeer ongelijkwaardig op verschillende manieren. Seksistisch, racistisch bijvoorbeeld. Ik heb het wel vaker gehad over dat boek Onzichtbare Vrouwen van Carolina Criado Perez. Ja. En dat gaat er eigenlijk over dat de wereld in algemene zin heel erg op mannen is ingericht. Dat bijvoorbeeld algoritmes ontzettend seksistisch en racistisch zijn. Nog steeds vooral witte mannen aan de knoppen. Maar ook in de gezondheidszorg, daar gaat het boek ook heel erg over, dat bijvoorbeeld vrouwen vaak de verkeerde diagnose, medicatie krijgen, een hartaanval minder snel wordt herkend bij vrouwen. Omdat gewoon nog veel minder naar dat vrouwelijke lichaam onderzoek is gedaan. En daar ook heel erg van, nou, we hebben het net dan specifiek over dikke mensen gehad, maar ook op vrouwen, hoe ze er ook uitzien, zit heel veel onkunde en zijn er heel veel vooroordelen nog steeds. Dit boek gaat dus specifiek over de geboortezorg. Bahar en Daan die schetsen aan de hand van interviews met wetenschappers en beleidsmakers in de geboortezorg een confronterend beeld. Niet onze genen of biologie, maar sociaal-maatschappelijke factoren, waaronder de geboortezorg zelf, zijn bepalend voor de verschillen in gezondheid tijdens zwangerschap en geboorte. Baren buiten de box is een onderzoek naar ongelijkwaardige zorg tijdens de zwangerschap en baring. Maar, en dat is denk ik heel fijn en heel erg belangrijk, biedt ook echt handvatten voor rechtvaardige geboortezorg. Mm-hmm. Nou, ik heb hem gisteren binnengekregen, dus ik moet bekennen dat ik hem nog niet heb gelezen. Maar wat ik zei, ik denk dat dit is natuurlijk gewoon weer een soort specifiek geval van dus de gezondheidszorg die alles behalve gelijkwaardig is. En het is heel erg belangrijk om hier ook meer kennis in op te doen. En ik denk we hebben ook veel luisteraars die of ouder zijn, of die zwanger zijn, of die daarmee bezig zijn, over nadenken.
Ja, zeker.
En ik denk dat dit gewoon, ik ga het dus nu ook zelf lezen. Ik weet niet eens of ik, weet je wel, een kind wil en wanneer dan. Maar het is wel heel fijn om gewoon hier meer informatie over te hebben. Ook als je bijvoorbeeld zelf dan in een situatie komt waarbij je het gevoel hebt dat je wordt gediscrimineerd of een ongelijke behandeling, benadering krijgt, dat je misschien dus ook meer handvatten hebt, meer tools om dat gesprek aan te gaan of om gewoon te zeggen, joh, dit is echt niet oké, hier en hierom. Yeah. En ik eis dit.
Yeah.
Dus ik denk dat het een heel, heel belangrijk boek is en dat het door heel veel mensen moet worden gelezen. Baren goed. Buiten de box.
Ik heb een voorstelling, die is tot en met zaterdag 11 mei te zien in Amsterdam. Moet je even googlen, What's Eating You? Het is een voorstelling / dinnershow, gemaakt met jongeren met een eetstoornis. En in deze voorstelling toont een groep jonge mensen een gevarieerd menu aan scènes, verhalen, muziek en dans. Waardoor hun relatie met eten eigenlijk tentoongesteld wordt.
Ja.
Het is kwetsbaar, het is verrassend, vrolijk. Het is een dinnershow. Fania van der Leden kookt. Dus je krijgt ook nog lekker te eten. En eigenlijk, het gaat dus over dat eten, wat ik voornamelijk zie als leuk en lekker, ook heel erg eng en moeilijk kan zijn.
Ja.
Dat gesprek wordt opengegooid in deze voorstelling. Het is een voorstelling waar je dus ook te eten krijgt door Vania. Ze kookt vegetarisch, 3-gangen menu. Het is vanaf 14 jaar, maar ook voor volwassen mensen. Dus je kan met je nichtje er naartoe. Je kan mensen waarvan je denkt, hey, nou, geen idee. Je moet er gewoon naartoe.
Mm-hmm. Ja, ook heel erg belangrijk. Ja.
Heel belangrijk.
Goed doel.
Ja, absoluut. Laten we naar de levensvraag. We kunnen er nog wel een groot probleem bij om op te lossen in deze aflevering.
We zijn echt mijn deze aflevering. Hemel.
Ja.
Ja, dit is ook nodig. Er gebeurt fucking veel in deze wereld. Precies. Laten we het agenderen.
Ook dit is gewoon wie we zijn. Af en toe. Twee serieuze meiden. De luisteraarsvraag.
Lieve dames, ik zit met het volgende. Mijn man en ik zijn high school sweethearts en we zijn nu 47. Dus we hebben alle stadia van onze levens doorlopen. Kinderen, huwelijkscrisissen en ups en downs hebben we doorstaan. En daar ben ik heel blij mee en ook best trots op. Maar nu het volgende. In het steeds rechtser wordende klimaat beginnen ook wij qua opvattingen uit elkaar te groeien. Hij stemt al jaren VVD, is ondernemer, dus ik snap het ook best. En ik GroenLinks of Partij van de Dieren. Maar de discussies breiden zich nu ook uit naar de Zwarte Pieten discussie, de cancelcultuur en woke zijn. Ik ben meestal niet een heel radicaal persoon als het gaat om standpunten, maar ik wil en kan hier geen haarbreed in toegeven, sorry. Ik ken gewoon geen spreekwoorden. Gezegd is whatever. En hij hoeft mijn mening niet compleet te delen als hij zich maar probeert te verdiepen en mij probeert te begrijpen. Het loopt soms hoog op. Ik merk dat veel van zijn vrienden zijn mening delen, type witte man en middelbare leeftijd. Hoe ga ik hiermee om?
Ik heb de oplossing.
Nou, brand los.
Kijk, het grootste probleem hieraan is niet het verschil in mening, maar toch dat je iemand heel onaantrekkelijk vindt.
Ja.
Als je zo'n in onze ogen bekrompen visie op de wereld hebt en zo niet naar elkaar komend, niet vredelievend dat.
Ja.
Dus ik zou echt benoemen dat mensen die afgeven op andere mensen, op woke zijn, op de cancelcultuur. Ik zou echt blijven benoemen. Ik vind dit zo onaantrekkelijk. Gewoon uitspreken dat je je man steeds onaantrekkelijker begint te vinden. Ja. Door dit gedrag. Dit is omdat je er dus inhoudelijk ga je er niet uitkomen. Want jullie verschillen van mening. Maar in de vorm, hoe dit wordt besproken, daar valt nog wel wat te halen. En ik denk dat dus de opening is, niemand wil
onaantrekkelijk zijn.
En ook, je kan ook gewoon zeggen, ik kan daar niks aan doen. Weet je? Ik kan hier niks aan doen, maar ik vind ook omdat, het zo zeg maar, onaantrekkelijk.
Ja, en ook omdat jij, of tenminste, dat klinkt wel uit je brief of uit je bericht. Nou, nu alsof we allemaal soort met postduizen allemaal brieven krijgen.
Zit, zijn hier allemaal jute zakken van BTT Post.
Uit je bericht blijkt ook wel alsof jij dus wel meer met een soort ja, ik weet niet per se genuanceerd, maar wel dat je in ieder geval probeert dan hem te begrijpen. Of weet je wel, meer een soort van, oké, laten we wel open blijven voor elkaars perspectief. En alsof hij dat dus niet doet. Dus daar kan je wel echt meer over zeggen. Van ja, schat, oké, misschien komen we er niet uit. Misschien gaan we elkaar nooit helemaal begrijpen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we dat proberen. En dan kan je inderdaad dat niet aantrekkelijk argument daar heel goed aan verbinden, denk ik.
Ja.
Van, wow, het is zo onaantrekkelijk als mensen gewoon niet eens openstaan. Of als je gewoon... Weet je, ja, dat je het gewoon een beetje
niemand
zo...
Niemand heeft zin om een boze witte man te neuken. Niemand.
Ja, ik ken wel veel mensen die een soort hate fuck hebben op echt de goorste witte middelbare mannen.
Ja, dat heb ik ook op Jort Kelder.
Ja, snap ik wel.
Maar is wel een dierenvriend.
Ja, Geert Wilders ook. Hitler ook. Nou, die hoef ik allebei zeker niet te neuken.
Ik vind het niet netjes dat je dit zegt.
Ik vind het niet aantrekkelijk dat jij dit zegt.
Ik vind het niet aantrekkelijk dat jij nu mijn oude witte mannen, rechtse witte mannen
een soort
fetish,
kinkshamen.
Ballon kinkshamen, jij. Sorry, ja. Nee, maar ik denk dat de enige manier is om iemand... Want het is zo... Oh, er is niks onaantrekkelijker dan een man die allemaal kut dingen zegt en daarna zegt, je mag zeker niks meer zeggen. Ja. Zo... Oh,
er is
zo
echt,
onaantrekkelijk.
Er is echt heel weinig wat kutter is dan dat.
Ja, misschien moet je ook maar gewoon scheiden.
Ja.
Misschien is dat wel gewoon mijn advies. Nee,
nou, ik heb wel echt oprecht respect. Als je
ja,
hier,
ik heb echt respect.
Als je hier heel erg mee moet dealen.
Zo, echt hoor.
Maar dat is wel, ik vind dat wel oprecht. Want kijk, nou, dit gaat verder. Misschien is een keer een hoofdthema weer rondom een verkiezing of zo. Maar dat ik denk dat heel weinig mensen... Maar goed, dat is misschien ook echt mijn eigen bubbel, hè. Maar dat weinig mensen, als je zeg maar nu voor je partner kiest, op misschien jongere leeftijd, en je gaat dan nog allemaal van dat soort fases waarschijnlijk doorstaan, dat je dus nu kiest voor iemand die linea recta, hoe zeg je dat? Nou, die gewoon een soort helemaal aan de andere kant van het spectrum van politieke voorkeur staat.
Ja.
Ik ken vrij weinig mensen die daarvoor zouden kiezen. En het kan natuurlijk wel, want dat schrijft deze briefschrijver ook, dat het zich dus later uitbreidt op verschillende gebieden en dat je dan dus anders over dingen gaat denken. En maar dan,
Ik denk het rare van deze tijd is dat feiten nu opeens ter discussie staan. Dus je kan het oneens zijn over de waarheid van een feit. Bijvoorbeeld, nou, als zij haalt ook de Zwarte Pieten discussie aan. Ja. Dat is wereldwijd gezien, dat is racisme, puur racisme.
Ja.
En Dat is in voor ons is dat een feitelijk gegeven.
Ja.
En ook over wat cancelen is, bijvoorbeeld. Weet je wel, ook nu weer dat er wordt gezegd omdat Anouk had het N-woord gebruikt.
Ja.
Achterlijk. Thor heeft gezegd, Thor heeft gezegd, ik ga niet meer met haar in het Ziggo-dom staan. En wordt gezegd, cancelcultuur. Nee. Dat is het niet. En dat was dus de interpretatie van feiten loopt zo uit elkaar en staat opeens ter discussie. En dat lijkt me in
nou,
dit
soort
heel
dat soort
moeilijk.
Dingen als oh dit is gewoon woke, dit is gewoon cancelcultuur. Het is ook gewoon iets om iemand de mond te snoeren. Het is ook gewoon een soort van om het gesprek dood te gooien. Kan je dit soort dingen zeggen? En dat weten heel veel mensen ook. Dus het wordt ook gewoon een soort als bijna weet je weer een soort argument. Het is gewoon nu deel van argumentatietheorie eigenlijk.
Ja. Het is heel grappig. Alex Ploeg had hier een hele goede analyse over. Over die mensen als VI en jou, wat er nu gebeurt. En
want Johan Derksen ging het voor Anouk opnemen. Nou, als dat gebeurt, weet je wel dat je erg fout zit.
Ja, en Alex die zei, misschien moet je die zelf maar even luisteren in de hete brei. Zo, het zijn dus mensen die zich heel erg verzetten tegen een safe space van minderheden. Mm-hmm. Maar vervolgens zeggen, wij willen gewoon op een veilige manier kunnen zeggen wat we willen. En goed begrepen worden. Dus dat zij eigenlijk, zij veroordelen, verachten die safe space, die minderheden.
Ja. En tegelijkertijd willen ze er wel zelf ook gebruik van maken. Alles is voor Bassie. Yeah.
En ja, hij zegt het dan wel heel slim en zo.
Iets eloquenter. Maar goed, luister allemaal de heetste brei.
Hij luistert allemaal de heetste brei, maar hij had niet nog reden over euthanasie en over Ozempic en over in de trein. Er werd allemaal stinkende mensen gepraat. Dus ja.
Dus kortom.
Kortom,
onder de streep zijn wij nog steeds de beste.
See the beast. Kijk in onze show notes.
En gebruik geen Ozempic.
Gebruik geen Ozempic. Ja, inderdaad. Volg ons op Insta voor allemaal leuke, grappige dingen.
Ja, we gaan onze Insta weer even iets actiever beheren. Dat is mijn voornemen voor dit nieuwe levensjaar.
Ik wou net zeggen, speak for yourself. Ik Instagram me helemaal de tyfus.
Ja, excuus. Ik ga weer leuke memes delen elke week vanaf deze week.
Leuk, zin in.
Leuk, maar Lou eindelijk niet meer boos op mij. Strijd bij ons.
Ja, dit is bijna helemaal misgegaan.
Ja, bijna misgaan, nee. Oké, okay. Anyway.
Anyway,
we zitten dus nu ook bij dag en nacht. Ook wel, althans, Jules van de Samenwerking heeft ons helaas verlaten. En
ja, nu die kon wat beters krijgen.
Je kon wat beters krijgen, good for her, praise you.
We hebben
Eline van de Samenwerkingen. En als je met ons wil samenwerken, zoals Snacks of Imagine Films, dan kan je mailen naar adverteren@dagennacht.nl. En je kan ons natuurlijk ook altijd nog bereiken via onze DM, wat je al zei. En ook via ons eigen e-mailadres voor levensvragen, bijvoorbeeld tussendertiggenootgaan@gmail.com. En volgende week zijn we er weer, natuurlijk.
Peace out.
Ciao, ciao.